Ja, vanavond zullen we weer aan het begin beginnen. Als retraitegroep zijn we hier dus een week zo samen. Het is een retraite, het is een terugkeer vanuit de drukke wereld van werk en leven. En hier op Schiermonnikoog, daar is in ieder geval even de stilte, even de rust. Het is duidelijk dat in die rust iets gevonden wordt wat de moeite waard is. En wanneer het zo aan het begin van de avond even echt stil wordt, dan krijg je al iets meer die terugkeer naar jezelf, waarin je misschien iets daarvan gaat ervaren. Wat is nou werkelijk de moeite waard? Natuurlijk, we weten alle mooie dingen te vertellen. Iedereen wil gelukkig zijn. Mooi. Iedereen die lange tijd in spanning heeft gezeten met zijn werk en in relaties, in allerlei zaken, dan is het fantastisch om weer even terug te keren naar de ontspanning. Wanneer een tijd lang geleefd wordt, dan is het weer goed om weer terug te keren naar jezelf. Dat is een thuiskomen bij jezelf, zonder dat je steeds weer opgejaagd voelt. Wanneer je naar al die dingen gaat kijken die werkelijk de moeite waard zijn, dan kun je wel een essentieel iets eruit halen wat karakteriseert wat nou eigenlijk het belangrijkste is. Dag. Dus nogmaals, wanneer je al die verschillende dingen gaat bekijken die werkelijk de moeite waard zijn. Wat zit daar nou eigenlijk in als gemeenschappelijke basis? Misschien is het goed om nog even wat verder dat te bekijken. Waar vind je de situaties die je echt heel erg belangrijk vindt in je leven? Nou, je kunt van alles opnoemen, hè? Ik noemde een paar van die dingen. Maar waar vind je dat? Heel concreet. Bijvoorbeeld in die ontspanning. Bijvoorbeeld in het contact met iemand anders, waarin je ineens dat diepe contact ervaart. Maar wat is daar het essentiële van? Blijkbaar dat bepaalde grenzen die er eerst waren gaan wegvallen. Wanneer je eerst zit met een heel sterk ik-gerichtheid en je zit gespannen bezig met je eigen zaken en er komt ontspanning. Dat betekent dat die grenzen die je maakte in die spanning, dat die grenzen wegvallen. Dat je ontspant en dat betekent dat er een ruimte komt. Wanneer je goed contact krijgt met iemand, ineens merk je dat je eigen grenzen worden overschreden, dat de scheiding tussen jezelf en die andere wegvalt en er komt meer ruimte. En dat ervaar je altijd als positief. Als je druk in de stad gewerkt hebt en je komt hier op Schiermonnikoog en je loopt daar op het strand. Heerlijk. Waarom? Ruimte. Wanneer je de sociale druk voelt, die stress voelt op je werk en je komt thuis. Heerlijk, ik kan mezelf zijn. Wat betekent dat? ineens niet die druk van alle kanten voelen, maar thuis zijn, nu mag ik mezelf zijn, ontspanning, ruimte. Nou, dat is datgene wat hier steeds centraal staat. Dat het dan ook goed is om direct maar te gaan kijken naar wat het meest centraal is. Dat er de grenzen verdwijnen. Dat er meer ruimte komt. Dat er meer openheid komt. Als dat het meest centrale is. Natuurlijk ook in zoiets als vreugdegevoel. Wanneer ontstaat vreugde? Wanneer er ruimte ontstaat. Waarom wordt de echte liefde zo hoog gewaardeerd? Omdat er meer gevoelsmatige ruimte ontstaat. Het tegenovergestelde is wanneer er grenzen worden gelegd tussen jezelf en de wereld, tussen jezelf en anderen. Hoe meer dat ik-centrum in het centrum staat, des te grotere problemen krijg je ook. Dat ik, dat schermt zich af tegenover anderen. Tegenover anderen betekent dat er grenzen zijn. Wanneer het vanuit jezelf openkomt, dan verdwijnen die grenzen. En dat is wat iedereen heel erg waardeert, prachtig vindt. Dus het is goed om in de eigen sfeer te gaan kijken waar werkelijk die openingen ontstaan. Waar die openingen aanwezig zijn. Om te herkennen, oh zo zit het, zo kan het ook. In de herkenning gaat het zich meer openen. Natuurlijk, er zijn talloze lijntjes die je zou kunnen bekijken, die toch verwijzen of in de richting gaan van die openheid. Laten we het nog maar eens een keer even wat preciezer gaan bekijken. Bijvoorbeeld de gerichtheid die er is vanuit jezelf wanneer je kijkt naar andere dingen. Er is een structuur van ik kijk naar andere dingen. En ik heb meteen een oordeel erover. Ik ga erover denken. Vooral in het zien. Het is iets wat je ziet op een afstand. En dat is dit en dat is dat en dat is dat. Het is allemaal duidelijk en ik heb er mijn oordeel over en zo zit dat. En ik kan er van alles over vertellen. Het gebeurt vanuit een eigen ik-centrum. Je bent gericht op iets anders. En wanneer dat andere niet prettig is, dan probeer je het helemaal op een afstand te houden. Maar het is natuurlijk een bepaalde structuur dat op afstand houden, waar toch een spanning in zit. Die hele structuur die kan wegvallen wanneer het zien zachter wordt. Wanneer die afstand gaat wegvallen en dan ontstaat een grotere gevoelsmatigheid. Het is een ontspanning in het zien. Een wegvallen van de afstand tussen ik en datgene wat ik zie of wie ik zie. Het wordt veel gevoelsmatiger zien. Een contact dat veel meer van binnenuit gaat. Als dat er is, dan merk je, eigenlijk is daar geen duidelijke grens. Tussen mezelf en de ander, tussen mezelf en alles wat ik verder zie. Die grens valt weg, er is ruimte. Er komt ruimte. Dus alleen die structuur al. Ik hier en het andere daar. Dat geeft een scheiding, dat geeft spanning. Want het ene, dat wil je dan graag hebben, dat wil je dus wel in je eigen sfeer trekken. En daar zit je voor te werken. En dit wil ik hebben, en dat wil ik hebben, en dit wil ik hebben, en dat wil ik hebben. Dus je wilt wel uitbreiden, maar alleen de positieve dingen die je voor je eigen ik wilt hebben. Nou, dat gaat altijd ten koste van anderen. Andere dingen wil je niet. Dus dat niet, en dat niet, en dat niet, en dat niet. Zo blijft het een voortdurend gevecht. Wanneer je terugkeert naar jezelf, van daaruit komt het open. En dan ervaar je dat die afstanden er helemaal niet zijn. Wanneer je terugkeert naar jezelf, terugkeert naar je gevoelsmatige sfeer van je eigen lichamelijkheid. En je gaat dan ervarend voelen, ervarend waarnemen. Dan blijken er geen scheidingen te zijn. Het is namelijk je hele eigen leefsfeer. En die hele eigen leefsfeer, die valt samen met de leefsfeer van anderen. In die zin is het direct al vast te stellen dat er gezamenlijkheid is. In de politiek heb je vaak grote tegenstellingen. Maar wonder boven wonder is het toch een samenleven. Waarom? Omdat alle mensen goed willen samenleven. Mensen van alle politieke richtingen. Ze hebben het allemaal het beste voor een goed samenleven. Ja, dat is een prachtige basis. Maar wanneer je dan preciezer gaat kijken, dat samenleven, dat is dat gemeenschappelijke, dat gezamenlijke. En er kunnen er wel wat verschillen zijn over allerlei praktische zaken. Maar het goede samenleven, dat is wel de basis. En dat wil iedereen. En dat betekent werkelijk een gezamenlijkheid, de ene sfeer van samenleven. In die sfeer bestaan die scheidingen niet, die verder wel worden gemaakt wanneer er gedacht wordt en allerlei politieke leuzes worden gemaakt. Je ziet het, wanneer er mensen van goede wil zijn, van verschillende partijen, die komen bij elkaar bij wijfels en er wordt even de druk opgezet en ineens dan hebben we een kabinet. Als er goede wil er maar is. Je ziet de scheidingen die verdwijnen, er komt meer een eenheid gericht op het goede samenleven. En dat is gezamenlijkheid, ruimte en dan ontstaat er ook enthousiasme. Dat terugkeren naar jezelf. Dat thuiskomen. Dat is ook zo'n lijntje. Iedereen weet wat het betekent om na een drukke dag weer terug te keren naar huis en te zeggen, ha, deur open, deur gaat dicht. Nou, helemaal in de winter, gordijnen dicht, lamp aan, enzovoorts. Ik ben nou weer lekker thuis. Geen officiële plichtplegingen. Ik kom bij me thuis. Wat betekent dat? Bij jezelf thuiskomen. Dat is een hele diepe ontspanning. Het betekent niet een afgesloten zijn, want je doet de deur wel dicht. Maar juist niet. In de ontspanning is er een openkomen. Alleen wel vanuit dat thuis zijn bij jezelf. Je komt terug. Je gaat terug naar jezelf. En dan zeg je, ja, ik kom thuis. Heerlijk. Ik kan mezelf zijn. Betekent ontspanning. Wanneer dat volledig is, wat betekent dat? Een volledige ontspanning. Volledig jezelf zijn. Alle moeilijke dingen die vallen weg. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent, want je bent jezelf. En er is een eindeloze ontspanning. Iedereen die kent dat in principe. Het is dan van belang om terug te keren naar dat kennen. In dit geval dus van thuis zijn. Iedereen die weet dus ook wat het goede samenleven is. Het is van belang om daar naar terug te keren en daarin het ook volledig te laten ontwikkelen bij jezelf. Wat betekent dat? Oh ja, dit. Wanneer dat nou eens een keer helemaal zich gaat ontwikkelen. Kom je ook in die sfeer van het goede. Iedereen heeft een notie van het goede. In al die verschillende zaken die je maar tegenkomt. Als je het ergens heel duidelijk kunt ervaren. Oh, hier zit dat goede. Betekent meteen een eindeloze ontspanning. Waar zit dat goede? Dat is in de sfeer van jezelf. En dat is geen afgesloten sfeer, nee, het is een open sfeer. Wanneer dat goede in je eigen zijnservaring zich totaal mag ontwikkelen. Zie je dan dat de grenzen verdwijnen? Dat er niet meer bepaalde territoria worden verdedigd? Juist niet. Het is juist het oplossen weer van die grenzen, het verdwijnen van die tegenstellingen. Drukte van het praten, het geluid en dan ineens weer de stilte. Je zakt in de stilte en er is weer een eindeloze ontspanning. Dat betekent een eindeloze openheid. Wanneer zich dat werkelijk helemaal mag realiseren, dan gaat het verder dan die tegenstellingen ook tussen stilte en geluid. Wanneer het zich werkelijk mag ontwikkelen, dan ervaar je dat die stilte aanwezig blijft, ook al is er weer geluid. Als die ontspanning werkelijk eindeloos mag doorgaan, dan merk je op dat die ontspanning aanwezig blijft, terwijl er ook best dingen gedaan kunnen worden. Dus het gaat vooraf aan die scheiding tussen spanning en ontspanning. Die oorspronkelijke diepe goedheid. Dat is iets wat vooraf gaat aan die scheiding tussen goed en slecht. Prettig, onprettig. Die goedheid die blijft bewaard wanneer je er eenmaal op die hele intieme manier contact mee hebt. Dat je het ontdekt in die sfeer van zelf zijn. Dan pas gaat het ook echt doorwerken. Wanneer je blijft in de sfeer van tegenstellingen, dan is het altijd een verlangen naar, nou ja, noem maar op, eenheid, geluk, ontspanning. Andere dingen juist weer afwering. Dus je blijft dan in de wereld van tegenstellingen zitten. En er blijft actie en reactie. En je blijft afhankelijk van de condities. Als maar iets verder door kan gaan in die ontwikkeling, dat je herkent in je eigen diepte hoe dat zit met die totale ontspanning. Met die oorspronkelijke goedheid. Met dat volledige thuis zijn. Dan merk je dat dat niet meer afhankelijk is van omstandigheden. Dat heeft iedereen in principe. En je kunt het herkennen. Wanneer je maar verder terugkeert en gaat kijken wat zulke zaken als die goedheid, die ontspanning, die openheid, die ruimte, die stilte, nou werkelijk betekenen. Nogmaals, dat zijn zaken die niet afhankelijk zijn van omstandigheden. Welke condities er ook zijn, die basis die blijft bewaard. Dat is een basis waarin die scheidingen niet aanwezig zijn. Die tegenstellingen zijn er niet aanwezig. Je kunt dat herkennen. Dat we erover praten, dat is dan alleen maar om erop te wijzen naar die ervaringen die er al zijn. Iedereen heeft er een zekere weet van. Maar wanneer je als een persoon gaat opstellen, dan begeef je als persoon helemaal in die condities en je zegt: ik ben afhankelijk van die condities. Dus dan moeten eerst de omstandigheden maar helemaal gunstig zijn en ja, dan voel ik me wel prettig. Nee, het is een terugkeren voor dat gebied van die tegenstellingen. Dus wanneer het nou gaat om een retraite of om eens een keer even daarmee bezig te zijn, de essentie blijft om werkelijk terug te keren tot dat hele voorgebied, die basis, waarin je ervaart dat is onafhankelijk van de omstandigheden. Dat is dat oorspronkelijke goede. Een oneindige ontspanning. Die kan dus ook aanwezig blijven wanneer het gewone leven doorgaat. Juist omdat het niet afhankelijk is van condities, kan het aanwezig blijven ook in de eigen beleving. Als je dat maar open houdt. Als je maar niet weer helemaal je gooit in de activiteiten. Als je zo duikt in een situatie, ja, dan verlies je jezelf, verlies je alles wat eigenlijk van waarde is. Dat oorspronkelijke, wat ook de basis is van je eigen zelf zijn, dat kan open blijven op een bewuste manier. Als het open blijft, dan blijft het ook goed. Het is het meest natuurlijke wat er is. Juist die spanningen maar loslaten. Dus wanneer je zelf helder blijft, dan merk je in je eigen leven overal van die plaatsen op waar iets van dat oorspronkelijke duidelijk is. Waar je werkelijk even een stukje liefde ervaart. Oh ja, daar smelt het, daar verdwijnen de grenzen. En dat is iets wat veel basaler is dan wat voor meningsverschillen enzovoorts dan ook. Wanneer je werkelijk eens in een hele diepe ontspanning valt. Wanneer dat herkend wordt. Dan kan het ook herkend blijven wanneer er weer allerlei activiteiten zijn. Natuurlijk, je kunt het bekijken ook in allerlei terminologieën. Bijvoorbeeld dat van het egocentrisme, het ego. Wat is dat? Dat is een beperking van het ruime zelf zijn. Tot op een bepaald centrum en dat centrum dat zegt ik ben het belangrijkste. En alles draait om mij. En ik wil mijn hand houden. Dat terugkeren naar die oorspronkelijkheid betekent dan het loslaten van het ego. Het loslaten van die verkramping in het centrum. Ja, het zijn eigenlijk allemaal dingen die iedereen best weet. Maar het is goed om daar toch steeds maar weer op te wijzen. En vooral te wijzen op die radicaliteit die daarin kan zitten, zodat die herkenning werkelijk zo diep doorgaat, zodat je op die oorspronkelijke sfeer terechtkomt, waarin je ervaart dat dat aanwezig blijft, ondanks wat er verder in het leven gebeurt. Dat het werkelijk gaat om een oneindigheid van ontspanning, van goedheid, van openheid. Van uitgebreid zijn, van ruimte. Zodat dat niet meteen weer verdwijnt wanneer het gewone leven weer doorgaat. Door zo te kijken, dan ga je het steeds duidelijker herkennen dat die sfeer er altijd al is en altijd aanwezig blijft. Dan blijft die sfeer ook op een bewuste manier heel stabiel aanwezig. Dus dan blijft er die oneindige ontspanning, een oneindige openheid, een goedheid, een liefde. Nogmaals, daarom is het zo belangrijk om dat bewust te herkennen. Zodat het niet meteen weer verdwijnt wanneer je weer iets tegenkomt. Zodat je daar weer induikt. Blijf dus bij dat oorspronkelijke. En dat is werkelijk een volledige openheid. Zonder ergens iets te willen verdedigen. Ja, zo duidelijk. Moeten bepaalde dingen nog worden toegelicht? Of is het kristalhelder? Je kunt het ook van de andere kant benaderen hoor. Dan zeg je, waarom zijn er nou problemen? Tussen mensen en intern in elk mens. Waarom zijn er nou problemen? Ja, blijkbaar maken we die. Waarom? Ga maar kijken. Waarom worden nou problemen gemaakt? Wat ligt nou de grondslag aan problemen? Nou, wat voor probleem je ook neemt, wanneer je gaat kijken, vind je steeds hetzelfde, namelijk dat er scheidingen worden getrokken. Tussen mensen, ik tegenover elkaar, intern, ja dit wil ik, maar dat wil ik ook. En dit zou ik niet willen, maar ik moet het wel accepteren. Eigenlijk wil ik het wel en eigenlijk wil ik het niet. Intern ook, steeds weer die scheidingen, daardoor conflicten. Waarom zijn er überhaupt problemen? Wanneer scheidingen niet nodig zijn. Wanneer de scheidingen tussen mensen verdwijnen, dan is er een diepe vrede. Wanneer interne scheidingen verdwijnen, conflicten weg, interne conflicten weg, en diepe vrede. Waarom zijn er nog problemen? Zie je wel, ze zijn er eigenlijk helemaal niet.
Op het moment dat je een verschil van mening hebt, dan krijg je dan een probleem.
Je zegt het goed. Nee, je zegt het goed. Je zegt het goed. Dan kun je er een probleem van maken.
Dan kan een probleem worden. De helft van de kerk stuurt je op dit uur en de andere helft van de gegeven uur.
Nou, wanneer je uitgaat van de voorafgaande situatie dat we het hier helemaal mooi willen hebben, is er wel een basis waarop er iets komt, waar verder geen probleem over gemaakt hoeft te worden.
Een blijven.
Wanneer het ikjes blijven, dan wordt het echt een probleem. Namelijk, dan is het niet zozeer meer de kleur van de muur die dan van belang is. Nee, ik moet gelijk hebben. En dat geeft het probleem. Wanneer die ikjes nou eens een keer niet zo tegenover elkaar staan, nou, dan is het best over te praten. En nou ja, of die muur dan echt wit wordt of echt geel wordt, nou, dat heeft dan ook allemaal niet zo erg. Nee, natuurlijk kun je wel verschillende meningen hebben, dat er verschillende meningen zijn. Maar nogmaals, het echte probleem ontstaat, nogmaals, wanneer het allemaal ikjes zijn die de meningen gaan verdedigen. En wanneer de ander zegt dat ze het weer aanzien als een aanval op zichzelf.
Ja, ik besef dat een hele belangrijke rol speelt bij sociale conflicten. Maar het is ook zo dat de ene zich lekker voelt bij een witte muur en de andere bij een gele muur.
Ja, maar dan wordt erover gesproken en op een gegeven ogenblik, ja, dan rolt er blijkbaar iets uit. Hoe dan ook. Wanneer die grenzen er niet zijn, nou ja, goed, dan zeg je, oké, ik had het aardiger gevonden wanneer het geel was, maar vooruit. De meeste anderen die wilden het wit hebben, nou ja, best, vooruit dan maar. Het is geen essentieel punt, het is geen echt probleem. En dat wordt het niet, zolang je maar niet ergens je eigen situatie, je eigen territorium gaat verdedigen tegenover anderen. Natuurlijk loopt er in het leven van alles bepaalde dingen, zeg je, nou ja, och, het was prettiger geweest wanneer het anders zou lopen. Moet je dan opstandig gaan worden tegenover het leven? Ja, natuurlijk, dan krijg je problemen. Allerlei dingen die lopen zoals ze lopen. En dat er dan onderling gesproken wordt over zaken en zeggen, nou, met argumenten weet ik veel, je kunt er van alles bij halen en dergelijke. Maar op een gegeven ogenblik loopt het toch zoals het loopt. En dan hangt het er echt vanaf hoezeer je identificeert met het persoontje dat gelijk wil hebben. Met een bepaalde mening. En wanneer dat niet zo is, ja, nou natuurlijk, het zijn allemaal krachten in de maatschappij en intern ook. Het zijn allemaal krachten, energieën die werken en er rolt iets uit. Nou ja, dat is dan blijkbaar de gang van zaken. Dat hiernaast allemaal dingen gebouwd worden, zeg je ook, ja, liever niet. Maar wanneer die dingen nou allemaal wel gebouwd worden, ja, nou, het loopt dan maar weer zo als het loopt. En dan kan er best even een gevoel zijn van prettigheid of juist onprettigheid, dat kan best eventjes langskomen, maar vooruit, dat lost wel weer op. Je hoeft je er niet mee te identificeren en je daarin hard te maken. Nou ja, dat is dus wanneer je denkt dat dat het geval is, dan heb je inderdaad de keuze. En dan, dus wanneer het dat geval is hoor, het is lang niet altijd het geval gelukkig. Maar wanneer het geval is, dan heb je werkelijk die keuze. En dan zeg je oké, misschien wel met ellebogen werken en hard tegenaan en dan krijg ik misschien die baan. Maar wil je dat? Nou ja, sommigen wel, sommigen niet. Ja, een heleboel mensen wel, maar moet je eens kijken wat er dan van komt. Wat zeg je?
Heel veel mensen worden weggenomen.
Is dat zo? Denk je dat? Wanneer de mensen wat minder met ellebogen werken, toen nou. Nee hoor. Natuurlijk, er wordt best, voor de functies die er zijn, er worden best mensen gezocht. En wanneer er geen echte baantjesjagers zijn, nou, dan zijn het misschien andere mensen die er wel zo geschikt voor zijn. Nee hoor, de maatschappij wordt niet in stand gehouden door die grote ego's. Maar door de basis van mensen die van goede wil zijn.
zitten. Maar ik merkte dus zelf net nog bijvoorbeeld, ze zaten te praten over Advaita, over jouw leraarschap. En dan merk ik toch weer dat ik weer bevuurd ben, zeg maar. En dan komt toch weer gauw die ik en de ander, dan voel ik dat toch weer even gaan.
Ja.
En dan denk ik, jeetje. Dus mogelijk ben ik dan bij een twist, ja.
Nou, je herkent het.
Dat ik eigenlijk wel beter weet. Maar ik zie dat snel het dan toch weer gebeurt als het iets
ja.
is waar.
Maar je herkent het, omdat je beter weet. Het enige is dus bij het beter weten te blijven. En steeds weer te doorbreken wanneer dat betere weten ergens toch weer iets anders ziet van afscheiding. Meteen vanuit het beter weten zeggen stop. Want dit gaat blijkbaar erg gemakkelijk dat ik toch weer in een bepaalde mening schiet. Maar ik zie het en ik wil de ander overtuigen omdat ik toch gelijk heb. Wanneer je dat merkt, zeg nee, stop. Want ik weet beter.
Er bestaat ons ook af te vragen of het leven niet ontzettend saai wordt.
Oh nee. Het wordt veel... Ja, ja. En je weet beter. Nou, spannend. Ik zei, het wordt rijker. En dat is ook wel een beetje voor te stellen. Dat wanneer je altijd zit met eigen meningen. Het zijn altijd van die standaard meningen. Ik heb gelijk, ik vind dit en dit en dat, dat en dat, dat enzovoorts. En ik wil de ander van overtuigen, want ik heb gelijk. Moet je eens kijken hoe ingeperkt dat allemaal is. Want je hebt oogkleppen voor en je zit in een bepaalde richting te kijken en je zegt, nee, dat is het.
Ja, dat geeft wel strijd, kost wel energie.
Ja, maar ook dat de beperking dus er heel duidelijk in zit. Terwijl wanneer die oogkleppen wegvallen en wanneer die gerichtheid wegvalt van de strijd aangaan, dan zie je ineens, alleen al visueel, dat het blikveld openkomt. Dat het bewustzijn openkomt, dat het gevoel openkomt. Moet je kijken wat voor rijkdom dan allemaal wel niet ontstaat.
Als je staat tegenover iemand die macht heeft, wat doe je dan met openheid?
Ja, dan kun je toch gewoon jezelf blijven in je eigen sfeer van openheid. Wat die ander ook doet. Wat de ander ook doet.
Ja, want macht betekent juist dat... dat je eigen sfeer kan worden ingenomen. Of je eigen ruimte kan worden ingenomen door een ander.
Ja, maar wanneer je nou bij jezelf bent... en je bent zelf totaal open, zo groot als de kosmos... Kan die ander dan dat inperken?
Voor mij een vraag. Niet meteen,
Nou, ik verwijs er maar naar dat dat de oplossing is.
Oké, ik zal erover nadenken.
Dat is toch de oplossing? Want anders dan krijg je kracht tegen kracht. Oorlog. En dat zie je overal gebeuren. Nou, wanneer je het hebt over die hele concrete aanpassing van elkaars leven. Ik zou allereerst maar zeggen, hou het maar open. Want je kunt van tevoren duizenden omstandigheden bedenken waarin de verschillende dingen zullen gebeuren. Hoe je ergens bijvoorbeeld in die Tweede Wereldoorlog had gestaan. Nou, er is op het ogenblik eigenlijk niks meer over te zeggen, want het hangt er echt van af hoe en wat. Dus laat het alsjeblieft maar open. Maar fundamenteel dus kan er een geweldloosheid zijn in je. Fundamenteel kan er die openheid blijven. En daar zijn allerlei verhalen van, ook uit de Tweede Wereldoorlog. dat mensen ook heel duidelijk zeiden van nee, ik word liever vermoord dan ik iemand anders vermoord. Die voorbeelden die zijn er.
Dat is een heel mooi verhaal.
Ja, nee, verhalen zijn er zat, Mathilde. Ja, maar goed. Zie wel die mogelijkheid dat wanneer je terugkeert naar het oorspronkelijke, dat dat is een gebied voorafgaande aan het ik wil mijn eigen persoon verdedigen. Dat er die diepte in dat zelf zijn wel degelijk aanwezig is. Dat die openheid in die diepte wel degelijk aanwezig is, ondanks dat er hele verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Dat het oorspronkelijke niet ingeperkt kan worden door wat voor macht dan ook. Zodra je maar even iets anders zegt, dan zit je vast. Dan ben je te chanteren.
Nou, waarom wordt dan de wereld niet geregeerd door mensen die open zijn, maar door mensen die beperkt zijn?
Nou ja, omdat die inderdaad met kracht werken en door macht te verkrijgen aan de top komen. Omdat die niet op die manier zichzelf de eigen waarheid willen vermoorden. Hoe is het gegaan met Jezus als een goed voorbeeld? En toch, in aansluiting op wat ik net zei, het is de basis wel van alles. Wanneer die non-duale basis, dus die eenheidsbasis, er niet zou zijn. Nou, wat zouden dan al die lui met macht nog kunnen? Helemaal niks. De hele wereld zou in elkaar storten. Ik kan me weinig bij voorstellen bij die naam, maar... Ja, nee, natuurlijk. Het is ook natuurlijk altijd weer afhankelijk van het perspectief dat er is. Dat is zo. Maar goed, afhankelijk daarvan, je ziet dat dat al betrekkelijk is. Maar hoe dan ook, wanneer je in een concrete situatie te maken krijgt met macht, dan ging het even om, wat gebeurt er dan? En juist wanneer je toch inderdaad die betrekkelijkheid ziet, en daar heb je gelijk in, zie die betrekkelijkheid maar. Dan wordt de situatie inderdaad al heel anders. Dan is het niet meer de absoluutheid die daarin zit van die macht. En ook dan wanneer je dat ziet vanuit een bepaald perspectief, dat het absolute kwaad zou zijn en dergelijke. Nee, dat valt weg.
Maar...
Nou, ik heb al gezegd dat je moeilijk in het algemeen erover kunt spreken. Mm-hmm. Dus daarom laat ik het liever open. Mm-hmm. En benadruk ik wel fundamenteel de basis van, hey, blijf nou maar bij dat oorspronkelijke, opene, liefdevolle. Mm-hmm. Dan is dat het belangrijkste wat er ook verder uitkomt. Dus natuurlijk kan ik me best voorstellen dat mensen zich gaan verdedigen. Mm-hmm. Maar ook dan nog, zelfs dan nog, op wat voor wijze? Jawel, maar dan hoef je dus van tevoren niet al die mogelijkheden te gaan bedenken, want die zijn ontelbaar. Veel belangrijker is het om in de eigen situatie maar na te gaan, hé, waar vertoon ik mij nog agressief? Is dat nodig? Ook al voel ik dat de ander mij onrecht aandoet. Wat betekent dat? Hoe zit het met mijzelf? Het is altijd in relatie dat iets gebeurt. Dus het hangt ook weer van mezelf af. Wanneer ik mezelf nou eens een keer totaal loslaat en wanneer daar die openheid ontstaat. Ontstaat er ook in de relatie een hele nieuwe situatie.
De ander accepteren zoals die is bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Zonder oordeel te hebben. Ja, dat,
precies.
Dus een streven inderdaad.
Precies.
Het is heel erg moeilijk, maar ik voel dat ook zo wel, ja.
Nou, het is het herkennen dat het in principe best mogelijk is. Dat het eigenlijk al in je zit. Wanneer je maar ver genoeg teruggaat. En wanneer dat herkend wordt, dan gaat het ook doorwerken in de gewone praktijk.
Ja, andere mensen kunnen het overnemen. Hè. Dat, als het je lukt, dan is dat een hele overwinning. En ja, je hoopt dan inderdaad, door zo te doen, dat een ander dan, ja, dat is natuurlijk een wisselwerking.
Het werkt absoluut door.
Ja, dat ben ik ook van overtuigd. Ja.
Dus, nou je ziet het, ook logisch gezien. Waarom niet? Wanneer dat ook logisch gezien gewoon het meest voor de hand liggend is. Dan zeg je, ja, waarom wordt het nog anders gedaan? Ja, omdat het zo gewend zijn en zo. Ja, dat is geen goed argument, vind ik.
Nou, het ego van mensen, denk ik, hè? Dat is weer het ja. Ego dat zich gekrenkt voelt.
Jawel, maar wanneer je vanuit een ruimere zicht en ruimer weten ziet dat het ego alleen maar ellende geeft.
Ja.
Nou, dan zeg je, nou laat ik me niet maar in met zo'n beperkt ego, want dat geeft ellende.
Nee, nou ja, dat is denk ik ook gestreven hier op deze wereld, hè. Om je ego niet zo snel op de voorgrond te plaatsen, maar proberen juist in dat afstand te nemen.
Ja, wanneer je dus terugkeert naar jezelf, dan ervaar je dat ruime zelf zijn.
Ja.
En dat is geen beperkt ego meer. En wanneer je dat ervaart, dan is dat ego ook helemaal niet meer te vinden. Maar natuurlijk moet je dat andere wel zo duidelijk zien en zien zitten, dat je dat herkent als het allerbelangrijkste. Want anders dan ga je maar al te gemakkelijk weer mee met die ego-reacties. Maar wanneer je dat eenmaal ziet, is het natuurlijk onbegrijpelijk dat je dan eventueel toch weer daarin zou tuinen.
Het gebeurt wel.
Het gebeurt wel, maar het is onbegrijpelijk. De mensen willen graag zo rationeel zijn. Nou, alleen al op rationele gronden is dat ego het meest irrationele wat er is.
Ja, maar je bent 40 jaar bezig geweest om een bepaald ego te creëren. Niet zomaar af. Ook als het rationeel dat wel is.
Nee, goed. Hopelijk komt dan ook nog eens een keer de gevoelsmatige ervaring erbij. En dan heb je grotere kans dat dat langzamerhand of snel verdwijnt.
Maar het is een proces.
Ja, maar het hangt dus wel even ervan af hoe serieus je dat allemaal neemt, hoe snel dat proces gaat. Want vaak is het ook een beetje slapheid van ja, nee, dat is toch altijd zo moeilijk enzovoorts. Nou ja, ach, nou, dan rolt het gewoon door op oude wijze. Nee, wanneer je het werkelijk ziet, neem het serieus. Want je ervaart ook van dit zijn de meest wezenlijke dingen waar het in het leven om gaat. En in principe weet iedereen dat. Maar ja, wie neemt het wel serieus? Dat zijn er niet zoveel.
Ook vooral op collectief niveau zie ik toch wel problemen krijgen van een samenleving die zich vreedzaam opstelt. Met name zeg maar, in een samenleving die heel agressief is, die zal juist ook heel erg geneigd zijn om zich te kunnen uitoefenen in een agressieve zin. Door bijvoorbeeld heel veel soldaten te trainen, door technologische ontwikkeling. Ik zie bijvoorbeeld China, bijvoorbeeld, die heeft Tibet onder voet gelopen, terwijl Tibet natuurlijk een hele
Ja, maar Marco, dat zijn uiterlijkheden. Het zijn uiterlijkheden. Wanneer je gaat kijken wat wezenlijk van belang is, dan zeg je, ja nee, dat kan allemaal zo waar zijn. Maar gelukkig zijn er dus ook andere zaken aan de orde. Kijk maar naar Tibet. Wat gebeurt er met Tibet? De Tibetanen die worden verspreid over de wereld. En moet je kijken wat er in de wereld gebeurt. Overal vormen ze inspiratie voor anderen. Zeggen, hé, herkenning. Bijvoorbeeld. Zeg je, hé, er zijn meer dingen die spelen. Gelukkig maar. Dan alleen aan de oppervlakte van de politieke gebeurtenissen.
Jawel, maar die technologische ontwikkeling die met name, zeg maar, wordt doorgevoerd door landen die vaak niet zulke hele goede intenties hebben, maken toch dat er een wereld ontstaat waarin dus vooral machtsbelangen spelen, wat ook doorsluit door die hele samenleving heen. En wat dus toch samenlevingen creëert waarin met name ik naar voren komt.
Ja, maar ook daarin, bijvoorbeeld China. Moet je kijken over 20, 30 jaar? Je ziet nu al een kentering hoor. Bijvoorbeeld milieuverontreiniging. Het grootste probleem wat er is. De bal keert het schip en je ziet, er worden andere maatregelen getroffen. Op het ogenblik, er is meer Taoïsme in China dan het was onder Mao. Dat zijn ook innerlijke ontwikkelingen die daar spelen. Dus kijk niet al te veel naar die oppervlakte van die politieke machtsgebeurtenissen.
Ik denk dat het ene jaar het andere wordt.
Goed, dat zijn dan de processen die dan al spelen. Maar nogmaals, je hoeft niet eenzijdig te kijken naar alleen die machtsfactoren, machtsgebeurtenissen.
Goed, er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen die dan wel weer in de positieve zin wijzen. Maar je ziet toch globaal gezien dat met name toch samenlevingen waarin macht en kracht voorop staat, ja, dat die vaak toch zeg maar uiteindelijk de overwinning behalen in zekere zin.
En ja, maar wat voor overwinning?
Nou ja, in die zin dus dat die openheid daardoor geen kans krijgt.
Dat is onzin. Dat is onzin. Openheid heeft niks te maken met uiterlijke verdrukking en machtsuitoefening enzovoorts. Niks. Het wordt toch ook gezegd in de Tweede Wereldoorlog. De mensen waren religieuzer dan nooit. Bijvoorbeeld. Kijk niet te veel naar die uiterlijke politieke gebeurtenissen. Moet eens kijken, die verhalen rondom Jezus, Nieuwe Testament. Nou, die Romeinen daar, schrikbewind. Wat gebeurde er? Heel iets anders. Wat is nou belangrijker? Nee, ook dat nog een keer.
Precies.
Dus het was helemaal politiek gezien niet zo prettig daar.
Dat vind ik het mooie van openheid. Dat kun je dus zelf toepassen. En dat is nergens van afhankelijk.
Juist.
Dat vind ik er zo mooi aan. Want dat heeft niks met macht te maken. Dat is iets wat je zelf kan doen. Voor mij is dat dan ook, dat begin, verander de wereld begint bij jezelf. En dat is de mogelijkheid dat er veranderingsprocessen kunnen komen. Maar die kunnen alleen maar bij jezelf beginnen.
Ja. Ja. Wanneer je zelf nog vol spanning zit en je wilt de wereld veranderen, dan ga je gewoon de spanning exporteren naar de wereld. Het zal eerst bij jezelf goed moeten komen. Van daaruit gaat het vanzelf uitwerken.
En je ervaart wereldontvangst.
Tuurlijk.
Ik merk bij mezelf dat het een misvatting van denken is. Of van, als je zo hebt over de wereld. En, alsof als de mensen maar open zijn, dan hebben ze het in zo'n land goed en is er welvaart. En dan
Oh nee, dat laten we dus maar open. Dat laten we dus maar open. Maar in ieder geval is er wel dan een duidelijke basis van goedheid, van ongescheidenheid.
Maar dat zegt dan niks over hoe het
gewoon. Hoe het precies gaat, dat weet je niet. Maar je kunt er best op vertrouwen, omdat het de goedheid is, dat het goed blijft. Hoe dan ook. Hoe het dan verder ook uitwerkt. Ja. Omdat het in dat ik zit, ik wil blijven bestaan. En daar doet het ik alles voor. Terwijl het weet, ik ga een keer dood. Zo simpel is het. En dat is een basisangst van het ik. Maar gelukkig onszelf zijn is niet beperkt tot dat ik. Dus dat zelf zijn is oneindig ruim. En dat ik, dat is ergens, dat zit ergens gelokaliseerd als een bepaalde spanning en angst. Maar wanneer je jezelf ervaart als dat hele ruime, openen, dan is dat ik dus erg betrekkelijk. En wanneer je daarin je thuis voelt, krijg je ook de ontspanning en ook de ontspanning van de spanning die in het ik zit. Dat is het loslaten van het ik. En dat betekent ook een verdwijnen van die spanning. En ook van de angst.
En heb je dan niet angst om op je 30e dood te gaan?
Nee. Op je 40e niet, 50e niet. We hebben er vorige woensdag over gesproken met Robert. Wanneer je terugkeert naar dat zelf zijn, dat open is, dan herken je dus ook de eenheid met de ander, die fysiek is overleden. Juist wanneer de ander fysiek verdwijnt, dan blijft heel sterk, nog sterker waarschijnlijk dan wanneer die vorm er nog is, die ervaring van eenheid met die ander over. Wanneer je leeft met iemand anders, dan zit die gelaagdheid erin, namelijk het fysieke, de vorm, maar ook daar die gevoelsmatige eenheid. Vaak ervaar je dat niet heel erg sterk, soms wel en soms niet. En dat niet, dat is dan omdat je dan weer te veel naar de vorm kijkt. Wanneer die vorm verdwijnt, dan blijft werkelijk nog duidelijker die eenheidservaring met de ander over. Dus voor zover je als een persoon opstelt die zegt, nee, ik had daar met de ander zo'n intieme relatie en nou is die andere er niet meer. Dan ga je dus opstellen op een niveau waarop die scheidingen toch min of meer aanwezig zijn. Niet helemaal, maar gedeeltelijk wel. Terwijl wanneer je blijft richten op dat voorafgaande en die eenheid, dan kan af en toe best natuurlijk een stuk verdriet komen, maar blijft die eenheidservaring voorop staan. Dan is dat vaak een ervaring dat de ander je nog meer nabij is dan toen hij leefde. Ja, maar dus wel op een niveau waarin de vorm een rol speelt. Terwijl wanneer je bij elkaar bent en je hebt die ervaring, oh het is heerlijk om bij elkaar te zijn, het niet meer zozeer gaat om de vorm, maar meer om de eenheid die direct ervaren wordt. En wanneer je dat direct gaat vaststellen, direct gaat bevestigen, dan is die vorm veel minder belangrijk.
Ik verwoord wij spreken als iemand heel dierbaar, als het dan leeft of overlijden. Voor mij dan een vorm van, ik plaats hem in mijn hart en ik houd de deur open.
Ja.
Dat die liefde eruit kan stromen.
Ja.
Naar hem toe. Omdat ik toch heel veel mensen zie, tenminste ook op mijn werk. En die eigenlijk nog zieliger zijn als de overleden zelf. Want ze kunnen bepaalde dingen niet meer kennen.
Ja.
Ze oriënteren het echt helemaal hunzelf.
Ja, maar dat zie je dus. Hè. Dus dan is het toch weer een ik-gerichtheid.
Ja, heel duidelijk.
En dan krijg je nog eens een keer extra dat verdriet. Maar het is voor een heel groot gedeelte zelfbeklag.
Ja, dat is duidelijk.
Maar dan zie je dus hoezeer het leed dus weer wordt versterkt door de scheiding van ik tegenover de andere. En de andere heeft het nog goed, maar ik heb het slecht.
Ik had de dood moeten gaan en hij had moeten blijven leven.
Ja, maar dat zijn dus allemaal gedachten die dan een rol spelen, maar ze cirkelen wel om dat ik. Terwijl wanneer je terugkeert naar dat voorafgaande waar ik en de ander nauwelijks meer een rol spelen, dan is dat die ervaring van dat hele nabije of zelfs eenheid, die blijkbaar eerst al aanwezig was, maar ook na een fysiek sterven ook aanwezig blijft.
Dan zou je ook over die persoon kunnen blijven praten in deze.
Jawel, maar net zo goed als de vorm van die andere persoon doorzichtig is.
Ja.
Moet je maar kijken, hoe intiemer je leeft met iemand, des te doorzichtiger wordt de vorm. Waarom? Omdat je veel meer intern de eenheid ervaart.
Die smelt in wezen samen.
Wordt ook wel gezegd, nou, het moeilijkste gezicht wat je voor kan stellen is dat van je moeder. Waarom? Omdat je van jongs af niet gewend bent om het gezicht van je moeder te objectiveren. Dus het is geen object. Wat is het dan wel? Nou, het is je moeder. Dat is zo intiem. Hoort bij je. Je bent er één mee.
Maar er zijn ook mensen die, zie tenminste ook als ouder zijn, dat wij spreken, een vrouw sterft, maar op heel korte termijn sterft ook die man. En die mensen zijn dan zo in elkaar gesmolten, zo
ja.
Zeg ik altijd maar.
Ja, dat is ook zo.
Aan
leven, ja, dat is zo.
Ja, heel korte termijn dat ze van achter elkaar sterven.
Ja, dat kan. Maar goed, hier ging het eventjes om dat punt van verdriet en dat het verdriet verwerkt moet worden en dergelijke. En rouwperiode enzovoorts. Maar je ziet dus die mogelijkheden, waarbij in ieder geval ook die mogelijkheid bestaat om terug te keren naar dat oorspronkelijke, waarin je één was met die ander. Nou, wanneer je het, dan zou je het inderdaad zo moeten formuleren. Er is een fundamentele openheid en liefde voor alles en iedereen. Terwijl op praktisch niveau er natuurlijk best wat dingen ook wisselen. Bijvoorbeeld, nou ja, ik vind appels lekkerder dan peren. En de een die, ja, daar is wat meer openheid dan in de ander, enzovoorts. Maar het is niet meer een reactie op ik-niveau dat je dingen gaat afsluiten. Fundamenteel blijft het open. Ja, u formuleert het zo.
Dat leeft hij, ja, dat voel ik zo.
Jawel, maar is dat zo?
Ja, zo voel ik het.
Ja, maar is het werkelijk zo?
Ja, dat denk ik wel, want we zijn hier op aarde. En als wij dat ego, ik wil anders, dan hoeft wij ook niet meer terug te komen. Dan waren we zover dat we daar dan atmosfeer van blijven.
Maar wanneer je zegt dit, dan is er toch zekere herkenning dat het mogelijk is dat het ego verdwijnt.
Ja, dat geloof ik zeker.
Wanneer die herkenning heel diep is, dan is dat het belangrijkste wat kan optreden. Mm-hmm. En daar gaat het hier om.
Ja.
Zolang je gaat zeggen, ja, we zijn hier op aarde, dus we zitten vast aan een ego. Dan heb je zelf al gedefinieerd en dan zeg je, nou, er is geen verandering mogelijk.
Nee, dat is natuurlijk ook.
Nee, dat stinkt.
Bepaalde dingen, ja, je bent mens en je hebt verdriet als dat liefde overlijdt, doe maar wat.
Ja, ja.
He? En dat mag ook, en dat moet zelfs.
Nou ja, goed, in ieder geval ligt het wel voor de hand.
Het is gezond, denk ik, om toch verdriet te hebben, om daar doorheen te gaan.
Ja.
Dat gevoel gewoon te laten gaan.
Dus alles wat met de persoon te maken heeft, met het ego te maken heeft, dan zeg je, ja, dat is heel menselijk allemaal. Dan ben ik het met u eens, niet zo formuleerd. Het is heel menselijk allemaal.
Mm-hmm.
Maar wanneer je ziet dat in dat wat je dan menselijk noemt, dat daarin allerlei stukken lijden zitten die niet nodig zijn.
Nee, dan ben ik het met u eens.
Dan is het ook wel goed om daarnaar te kijken.
Ja.
En te zeggen, nou, mensen, ja, moet je eens kijken in de geschiedenis. Er waren mensen en mensen. De Boeddha en Jezus, dat waren ook mensen, in zekere zin.
Mm-hmm.
Het is maar net waar je op oriënteert.
Ja. Maar houden van een ander, dat heeft ook met je ego te maken, hè?
Nou, dat hangt er dus vanaf. Wanneer het gaat om dat oorspronkelijke, waarin je één als één ervaart met die ander, dan is dat iets wat blijft en het heeft helemaal niet met een ego te maken.
Nou, maar ik bedoel gewoon een specifieke man-vrouw relatie, zeg maar. He? Dat je als mens van andere mensen houdt, dat is weer veel, inderdaad, verder, veel ruimer. Maar de ene, ja, de specifieke relatie van man-vrouw, ja, dat is toch weer wat...
Goed, maar het hoeft niet vastgezet te worden op je, door je eigen identiteit daarin te gooien en zeggen, nou ja... Dat is het en wat daar dan in de relatie gebeurt, dat gaat direct aan mijn hart.
Mm-hmm.
Nee, er is ook dat oorspronkelijke waarin ook een vrijheid zit.
Ja, nee, dat denk ik niet zo eens. Zeker, ja.
Je noemt het begrip oorspronkelijk nog veel. Betekent dat ook de oorsprong, de bron?
Nou ja, je kunt het zien op verschillende wijzen. Hè? Inderdaad, je kunt het gaan kijken naar ontstaan van elk individu eerst al. Zeg, hey, hoe zit het nou wanneer je teruggaat in de tijd? Wat was nou je oorspronkelijke zijnsfeer? Nou ja, dan moet je teruggaan voor je geboorte. Voor je conceptie. Het is niet meer voor te stellen. Maar je hebt er een notie van. Dat wanneer je zo in die lijn terugkeert. Dat je terugkeert naar eenheid. Oorspronkelijke eenheid. Terwijl vanaf het allereerste begin van het leven. Er een uitwaaiering is van veelheid. Geschiedenis van de kosmos, kun je ook iets dergelijks zeggen. Die veelheid is ontstaan uit eenheid. Ook actueel, terwijl je hier zit vanuit je ene bewustzijn, krijg je dat in het ene bewustzijn je heel makkelijk meegaat in de veelheid van de verschijnselen. Maar wanneer je terugkeert van de veelheid van de verschijnselen, dan zeg je, ja, in mijn ogen komen ze samen. Terwijl ik kijk, is mijn oog één. Behalve dan, wanneer je weer naar je ogen kijkt, of voelt, dan zeg je, nou, dat zijn allemaal eigenschappen. Maar wie stelt dat vast? Dat ben je zelf, als bewustzijn. het velen van die ogen en ook het velen van de psychische processen, ze komen terug in jezelf als waarnemer, bewustzijn. Als zelfzijn ben je één. Dat is het oorspronkelijke. Van daaruit kan er een veelheid ontstaan.
Nou, ik meen dat het woord dat al zegt, individu is van ongedeelde eenheid.
Ja, alleen het wordt maar al te vaak opgevat als een afgeschermde eenheid. Net zoals een atoom, hè? Je gaat alles splitsen en dan is het atomos, dat je niet meer kapot kunt snijden. Dat is dan de basis, dus ook het individu van de samenleving. En dan ga je dat opdelen en het laatste eenheid die je vindt, dat is het individu, dat is dus niet meer te verdelen. Dus dat is dan in een andere opvatting zo. Je kunt het inderdaad ook andersom zeggen, van nee, het individu, dat is datgene wat je niet kunt verdelen, maar uitgaande van het individuele zelfzijn ervaar je dat het kosmisch is, dat het universeel eenheid is. Dus niet alleen sociaal, politiek, maar ook intern. Het zijn zaken die zo diep liggen en zo dicht bij jezelf liggen, dat je er makkelijk overheen ziet. Het zijn zulke subtiele en zachte dingen, dat ze heel makkelijk weggedrukt worden door alle drukte van de geest. Dus het vereist nogal wat oplettendheid en helderheid. Wil dat ook op een hele heldere, duidelijke manier aanwezig blijven. Zolang dat nog niet op een eigen, stabiele manier aanwezig blijft, dan is het goed om er nog over te praten. Zeker.
Dus daar zit dat natuurlijk helemaal in de sloot.
Ja,
zeker.
Zeker. Wanneer je dat vanuit jezelf gaat herkennen, dan zie je daar de ware volheid van.
Ja. En het is in de praktijk natuurlijk, je ziet het, je weet het. Maar ook zo moeilijk, omdat proberen is natuurlijk altijd. Maar het is ook zo moeilijk om het in de praktijk te brengen, bedoel ik.
Ja. Maar goed, wat ik net gezegd heb, dus dat is wel dat het des te makkelijker gaat naarmate je meer dat in jezelf gaat herkennen.
Ja, dat is waar.
En dat je daar dan ook je op toelegt, is natuurlijk toch wel de moeite waard.
Nou, daar gaat het denk ik ook om.
Zeker.
Ja.
Zeker. En dat wanneer je ziet dat het allerbelangrijkste is, dat je dan ook de consequenties neemt. Wanneer dat toch het allerbelangrijkste is. Je kan overal achteraan vliegen, maar ik weet dat het dat niet allemaal is. Dus dat is de moeite waard. Dit is het allerbelangrijkste. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Wanneer je het ziet, dan heb je ook de keuze om de consequenties van wat je ziet te nemen.
Nou, je moet het eerst zien.
Ja, zeker. Maar wanneer het gezien wordt, neem dan de consequenties.
Maar die keuze kan niet halen, dat je een heleboel dingen losgelaten.
Dat zit er wel in. Maar wanneer het zich er gaat vertonen, dan is het ook heel vreugdevol. Dan komt er werkelijk meer licht. Dan ontstaat er verruiming. En dat is vreugdevol. Wanneer het ontstaat, dan merk je ook dat het zich gaat uitwerken, ook in de praktijk. En dan merk je meteen ook dat het goed is. Het geeft je weer vertrouwen. Wanneer je helder blijft, dan zie je overal waar het verkeerd gaat. Dus weer de terugkoppeling. Oh ja, nee, natuurlijk. Moet je voor jezelf maar eens kijken waar je overal aandacht voor hebt gedurende de week. Overal aandacht voor. Wanneer je af en toe weer eventjes ervaart hoe dat zit. Wanneer weer die hele terugkeer is naar het oorspronkelijke, de openheid. Dan kom je ook tot de conclusie, oh nee, laat ik dit maar zoveel mogelijk betrachten, want dat is het belangrijkste wat er is. Dus ook wanneer het weer even stil is, laat het dan maar weer terugkeren naar het oorspronkelijke. Op een gegeven ogenblik neemt dat oorspronkelijke, die non-dualiteit, die eenheid, die neemt gewoon het voortouw. Die blijft als eerste op de voorgrond. En dan is het niet meer dat ik. Dat oorspronkelijke, dat is ontzettend groot. Het grootste wat er is. Wanneer dat zich manifesteert, dan is dat ego niks meer, is weg. Oké, genoeg voor vanavond? Of zijn er nog belangrijke dingen? We hebben meestal nog even wat muziek van de cd voor. Ik weet het misschien wel wanneer een schip gejaagd wordt. Hè? Mooi, dat was het voor vanavond. We hebben nog thee. Verder nog eventjes individuele gesprekken morgen. Wat de tijden betreft, even aangepast. Ik lees even op 4 uur, Mariella. 4:15 ook hier. Kan dat? 4:30, Mark. 4:45, Anne. 5:00, Marijke. 4:45, Willy. Zien we wel. Oké. Met het goed is het thee. Altijd maar achterwachten.